Amen. Ruth, hoofdstuk 1, vers 1. Sommigen zijn misschien druk bezig om te zoeken in hun Bijbel. Waar zit Ruth? Achter, rechters. 1, vers 1. Het is op het scherm. Lees mee. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. En een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda. Om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. Een beetje minder. Dat was het. Ruud 1 vers 1. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. Mag ik u even bidden voor de prediking van Gods woord, de zalving van Gods woord op mij en de zalving van het ontvangen van Gods woord op jou in Jezus' naam. Heer, ik bid dat het woord mag voortgaan. Het zal altijd voortgaan, Heer. Het zal altijd zijn doel verwezenlijken waarvoor u het hebt uitgestuurd. Laat het ook zo zijn vandaag. We vertrouwen en geloven erin dat er vandaag iemand het zal ontvangen in Jezus' naam. Amen. Dit boek, het boek van Ruth, volgt na het boek van rechters, of richters in sommige vertalingen. En het boek rechters speelt zich af in de tijd dat Israël nog geen koning had. Het speelt zich af nadat Joshua het beloofde land is ingegaan met de natie van Israël. U kent het verhaal, ze zijn uit Egypte weggetrokken met Mozes, 40 jaar in de woestijn, daarna in het beloofde land. En dan moesten ze via de geboden van de Heer het land beheren. Het beloofde land was aan hun, zolang dat zij de geboden van de Heer volgden. En dan gingen ze voorspoed hebben, gingen ze geen hongersnood hebben, gingen ze geen vijanden meer hebben, gingen ze vrede en voorspoed hebben en zo verder. Maar het boek van Richters toont wat er daarna gebeurt, zoveel honderden jaren nadat Joshua, de laatste grote leider van Israël, was gestorven. Het toont het boek van rechters hoe morele corruptie en slecht leiderschap overneemt. En de natie van Israël wordt zoals de natie van Canaan. Een beetje minder. Een beetje minder. Amen. Israël verschilt dus eigenlijk niets meer met het volk, de wereld rondom hun. Ze werden een natie geroepen om heilig te zijn voor God. Heilig betekent opzij gezet, speciaal, voor een bepaald doel. Om niet de dingen te doen zoals de natieën, de Canaanieten en al die andere Ietenvolk rondom hun. Daarom moesten ze ook worden verdreven uit het beloofde land. Maar Israël hield zich niet aan de geboden van God en God moest ingrijpen en stuurde daarom rechters. Je moet niet denken aan rechters zoals wij ze kennen in een rechtbank. Maar rechters waren meer leiders, meer van die stammenleiders. Die rechters werden gezonden om Israël te bevrijden onder het juk van Filistijnen en Amorieten en Ammonieten en zo verder, om ze ook te berechten, het volk van Israël. En dit was niet altijd nationaal. Je moet niet denken dat die rechters zoals Samson, dat die over heel het land stonden, maar meestal lokaal in een bepaald gebied dat God ze stuurde. De rechters waren ook niet allemaal de beste en de moreel zuiverste. Als je het boek leest van rechters, is een van de gewelddadigste boeken uit de hele Bijbel. Je leest over een tijd van moreel verval, een tijd van corruptie, seksuele corruptie, financiële corruptie, maar vooral goddelijke corruptie. Als je dat boek leest en je begrijpt de tijd niet en het morele verval van de natie, ga je denken van wow, wat een vrede en gewelddadige tijd is dit. Het spreekt over een rechter, ik ben zijn naam vergeten, die thuis komt. En die een belofte maakt tot de Heer en die zegt het: Heer, als u mij de overwinning geeft, het eerste wanneer ik thuis kom dat door de deur loopt, dat offer ik tot jou. En het eerste wat door zijn deur, hij kreeg de overwinning, het was zijn dochter. En hij heeft het geofferd in welke manier of welke zin is altijd een discussiepunt. Maar zo'n gedoe speelde zich af. Samson, als u Samson kent, Samson was gezalfd door de Heer. Ja, Maar het was geen moreel zuivere man. Hij had een heel groot zwak voor vrouwen, voor Filistijnse vrouwen. Vrouwen met wie hij eigenlijk geen band mee mocht zoeken. En hij was een gewelddadig man ook. En eigenlijk in zijn dood heeft hij meer mensen ten val gebracht dan in zijn leven. U kent het verhaal. Het was een gewelddadige tijd. En we zien en we lezen daar het verval van een natie dat zijn God heeft verlaten. En de laatste vers van het boek Rechters, dus dat voor het boek van Rut komt, vat eigenlijk de tijdsgeest goed samen. We lezen Rechters 21 vers 25, dat is de laatste vers van die boek. En de auteur van dit boek vat eigenlijk samen, dit is wat er in die generatie, in die tijd gaande was. En het zegt, in die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Rechters 21 vers 25, die vers wordt trouwens meermaals herhaald in het boek. Het was in de tijd dat er nog geen nationale leider was. Het was in de tijd dat de Heer zeker geen koning over Israël was. Het was een tijd waar iedereen deed wat zij dachten dat goed was. Een beetje een tijd waarin we vandaag leven. Amen. Ze hebben geen spirituele heerschappij over. We denken, wat, als het goed voelt, dat doen we. Hè? Maar ja, wat gevoelens kunnen geen leidraad zijn voor wat goed is en voor wat slecht is. Wat nu goed wordt bevonden, was 50 jaar geleden absoluut ondenkbaar. Amen. Maar we moeten ons houden aan hetgene wat de Heere, halleluja, zijn eeuwige woord ons zegt. In die tijd, dus in de tijd van de rechters, was er een familie, man, vrouw met twee kinderen en ze leefden in Bethlehem. Ze leefden in een afgevallen, vervallen natie, waar het spirituele woord zeer schaars was. Er waren geen profeten. Zij bestonden precies niet. En het was alsof de Heer hun had verlaten. En dan brak er een hongersnood uit. Een echte hongersnood. Hetgeen zich manifesteerde in het natuurlijke was een gevolg van het spirituele. Had God niet beloofd, als je dit en dat en dat doet, zal geen hongersnood u meer treffen? Zal het zwaard u niet meer treffen? Maar hier kwam dan een hongersnood, waarschijnlijk de zoveelste. En ze besluiten om weg te gaan uit Bethlehem. Laat nog maar eens even zien, Rut 1, vers 1. Vandaag de dag zijn er ook tijden van spirituele hongersnood. In tijden waar het woord van de Heer heel schaars kan zijn in je leven. En wat doen mensen? Mensen lopen dan naar alles, naar van alles en nog wat om hun spirituele honger te stillen. Zelfs christenen die al jaren in de gemeente zitten, die al jaren het woord van God horen, maar nooit echt ervan hebben geproefd of hebben uitgetest, worden getroffen door spirituele hongersnood. Ik ben zeker van dat iedereen van jullie al wel eens een spirituele hongersnood hebben meegemaakt. Waar dat het alsof de Heer de hemel heeft gesloten. Waar dat het droog voelt. En je wandelt doorheen een barre vallei. Maar toch om de een of andere reden weet je, dit duurt niet voor altijd. Dit ook zal maar passeren. Halleluja. De zon zal schijnen. Halleluja. Sommige mensen denken wanneer het donker is en het regent. En het is allemaal bewolkt dat de zon weg is. De zon is niet weg. De zon is er altijd. Halleluja. Het zijn gewoon de wolken die in de weg zitten. Halleluja. De zon verdwijnt niet. Het licht verdwijnt niet. Amen. Er is iets dat het licht blokkeert. Amen. Soms wordt ons hart, soms wordt onze geest droog en verlamd. Het wordt moeilijk om tegenstand te bieden in zo'n atmosfeer aan de leugens van de tegenstander. En de mensen die getroffen worden door spirituele hongersnoden doen wat Naomi, dat is de naam van de vrouw, en haar man doen. Wat is dat? Weggaan uit Bethlehem in Juda. Om een tijdje in het land van Moab te gaan wonen. Kijk, dat marcheert hier niet in Bethlehem. Marcheert hier niet in Juda. Laten we even naar Moab gaan. We gaan niet lang, we gaan maar even. We gaan maar eventjes. Misschien gaat ons dat iets opleveren. En eventjes werd tientallen jaren. Dat is altijd zo wanneer je kiest. Dan laten we even misschien toch de wereld nog eens proberen. Voordat je het weet, zijn er zoveel jaren verstreken. En weet je al niet meer dat God nog leeft. Nu Bethlehem, in het Hebreeuws, Bethlehem, ik weet niet of ik dat goed uitspreek, komt goed. Betekent letterlijk huis van brood. Huis van brood, sommigen van jullie wisten het al. En het is in het land van Juda. En Juda in het Hebreeuws betekent prijs. Hoge prijs. Dus deze mensen die getroffen worden door een hongersnood, besloten om de plaats te verlaten, de enigste plaats waarin ze toch nog wat brood zouden kunnen vinden, Bethlehem, het huis van brood, in het land van Juda. Om dat te verlaten naar het land van Moab. Moab was de naam, ik ga niet naar het land van Moab, broeders en zusters. Moab was de naam van de neef van Abraham, Lot. En hij had een incestueuze relatie met zijn eigen dochters. Moab is representatief voor de wereld. Vol met zonde en zaak tegen de wil van God. En zonde kan in het begin heel begeerlijk lijken. De wegen van de wereld kunnen in het begin wel redelijk bevredigend klinken en lijken. Maar op de lange duur en zelfs op de korte duur zal het u een bittere valsmaak in de mond geven. Zeker als je al van het brood van de Heer hebt geproefd. Zoveel malen zien we het gebeuren dat mensen proeven van het brood van de Heer en er komt een kleine storm opwaaien, een kleine hongersnood en ze vluchten weg van het huis van brood. Ze hebben de smaak van het brood niet te pakken. Ze hebben nooit hun tanden in het brood gezet en geproefd. Anders zouden ze niet zo snel weglopen uit het huis van brood. Veel stormen kunnen jou wegvinden. Veel ziektes kunnen jou en mij treffen. Veel problemen kunnen jou meester maken. Maar er is maar één plaats waar je naartoe moet gaan om gevoed te worden. En dat is het huis van brood. En het huis van brood is hier. Het is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Amen. Het is het lichaam van de Heer Jezus Christus. Het is geen gebouw. Het is geen plaats. Het zijn geen vier muren. Amen. Het is een plaats waar jij en de Heer samen met je broeders en zusters komt communiceren. En we het brood kunnen delen, elkaar bemoedigen en betroosten. Halleluja. Het is hier waar dat de broeders en zusters samenkomen in mijn naam, zegt Jezus. Daar ben ik in het midden en wordt het een huis van brood. Halleluja. Hij is gestorven voor dit huis te kunnen scheppen. Hij is aan het kruis genageld en heeft gaven gegeven, heeft zijn bloed gespeeld, zodat u en ik deel kunnen uitmaken van dit wondermooie lichaam van Christus dat de gemeente is. U zal hier uw brood kunnen vinden in de gemeente die de Heer prijst. In het land van Juda. Er zijn veel gemeentes die zich de gemeente van de Heer noemen. Die het brood serveren. Maar serveren ze in het land van Juda, in het land van prijs. Want het is enkel en alleen een gemeente, een huis van brood in het land van prijs dat mensen kan voeden. En als we niet leren de Heer te aanbidden in geest en in waarheid, dan worden wij gewoon maar een huis. Snap je wat ik wil zeggen? Een leeg huis. Maar we moeten een huis zijn van brood, met levend, vers brood van de hongerigen. Wanneer we samenkomen, en ik hou ervan wanneer we samen de Heer aanbidden, halleluja. Ook al maakt het niet uit wat je deze morgen hebt meegemaakt of gehoord of hebt gezien, maar je begint gewoon te zingen in één harmonie, één koor tot de hemel. Dan bevinden we ons in het land van Juda, halleluja. En kan het huis, en kan de bakkerij beginnen, halleluja, om de broodjes te bakken. We moeten een huis van brood zijn, levend vers brood voor de hongerigen. We moeten dit levend houden, zodat mensen niet op een ander gaan zoeken naar brood en de wereld instappen. Het huis van brood moet steeds staan in het land van prijs. Wat is nu dit brood, broeder Bart? Waar kan ik dit krijgen, zodat ik niet meer moet vluchten naar ergens anders? Wel, Jezus zei het allemaal in Johannes hoofdstuk 6, vers 49. Vers 49 tot en met 67. Johannes 6, 49 tot en met 67. Halleluja. Uw voorouders hebben in de woestijn. Dit is Jezus die spreekt. Ja? Hij spreekt tegen de voorouders, tegen de afstammelingen van Abraham. Uw voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood, vers 15. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Hij doelde op zichzelf. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. En nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? En daarop zei Jezus, waarachter ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. En wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Prijs de Heer, vers 5. Mijn lichaam is het ware voedsel. En mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Vers 57. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Mensen zullen nog gedacht hebben over wat spreekt die man. Hoe kunnen wij zijn lichaam eten? Hoe kunnen wij zijn bloed drinken. Vers 38. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. En dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaum toen hij daar onderricht had. En vers 60. Veel leerlingen die het gehoord hadden, zeiden, dit zijn harde woorden. Wie kan daar naar luisteren? Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen, ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was. De geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofde en wie hem zou uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. 66. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de 12, willen jullie soms ook weggaan? Willen jullie soms ook weggaan? Jezus zei, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals het brood dat uw voorouders hebben gegeten. Zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Jezus was zichzelf aan het offeren. Hetgeen dat hun voorouders, het volk van Israël, in de woestijn hadden gegeten, de manna, was een voorziening van God voor een bepaalde tijd. Het kwam uit de hemel. Het kwam van God. Het was een voorziening voor een bepaalde tijd. Maar zij moesten steeds weer opnieuw eten om vervuld te geraken. Elke morgen moesten ze opnieuw gaan verzamelen om vervuld te geraken. En uiteindelijk stierven ze, zoals iedereen. Het was een symbool, de manna was een symbool van wat God zou doen voor zijn volk als ze zouden gehoorzamen. Het was een symbool van de wet van Mozes, het oude verbond. Maar Jezus kwam om alles nieuw te maken. En hij zegt, niet langer zal je moeten werken om je brood te verdienen in de hemel, maar het brood is er gewoon doorheen mijn werk, doorheen mijn offer. Mijn brood, mijn lichaam, hetgeen dat ik ga doen, als je dat ontvangt, als je dat opneemt, als je dat eet, zou eeuwige vruchten met zich meebrengen. Want het is geest en het is leven. Amen. Op het oude verbond hebben ze ook brood gegeven, hetgeen van God kwam. Maar ze stierven allemaal. Er was geen hoop op eeuwig leven tot de Heer kwam. Amen. Hij zegt, wie mij eet, mijn werk, de genade van God, halleluja, zal eeuwig leven. Het waren harde woorden, want ze begrepen het niet voor veel van zijn volgelingen. Dit waren geen fariseers, dit waren volgelingen van Jezus Christus. Dit waren zijn leerlingen. Hij had er honderden. En toen werd het groepje wat smaller. Amen. Het waren christenen die Christus volgden. En ze verlieten hem omdat ze niet goed konden plaatsen wat Jezus aan het zeggen was. Is die man zegt in de weg dat hij het eeuwige leven kan geven? Is hij nu echt zo groot dat hij, als we van hem eten, dat we eeuwig leven kunnen krijgen? En dan komen die beroemde woorden van Jezus. Zij zijn weggegaan. Willen jullie soms ook weggaan? En mijn vraag naar jullie is, willen jullie, maar ik denk het niet, want anders was hij hier vandaag niet. Willen jullie soms ook weggaan uit het huis van brood? Jezus, zijn genade, zijn liefde, zijn woord is wat hier wordt geserveerd in het huis. En soms smaakt het anders dan anders, maar het blijft nog steeds zijn woord. Soms smaakt het wat bitterder en zeggen sommigen, dit zijn harde woorden. De vraag is, willen jullie dan ook soms weggaan? Het blijft nog steeds zijn brood. Wil je soms weggaan naar Moab misschien? Naar waar zouden we gaan? Maar hoe kan ik hiervan eten, broeder Bart? Want het is allemaal heel mooi symbolische praat van brood en eten en Bethlehem, het huis van brood. Hoe kan ik van dit brood proeven? En zoals in Psalm 34 vers 9 staat, het zegt, smaakt en ziet dat de Heer goed is. Welzalig de man die bij hem schuilt. Wel, we moeten schuilen in zijn woord. We moeten proeven van zijn woord. Want zij die zijn woord uitvoeren, zijn zij die zijn wil doen. Amen. Zij die zijn wil doen, zijn diegenen die proeven van het woord van God. Ah, God, u zegt dit, ik moet vertrouwen op je, ik ga dat proberen te doen. Dat is u zijn brood opnemen. En dan ga je wel zien, smaken en zien dat de Heer goed is. Amen. Matthäus 4:4 zegt Jezus, gaf hem ten antwoord, staat geschreven, mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Zo heeft Jezus de duivel verslaan wanneer hij kwam om hem te verleiden. Hij versloeg hem met het woord van God. Hij stond op het woord van God. Jij wil mij verleiden door mij, door in te spelen op mijn eer, op mijn geweten, door in te spelen op mijn angsten, door in te spelen op mijn trots. Want dat doet de duivel. Hij weet onze zwakheden. Amen. Het is altijd de lust van het vlees, de lust van het oog en de trots van het leven. Het zijn de drie dingen waarmee hij ons probeert te verleiden. Hij speelt erop in. Maar als we blijven staan op het woord van God. Amen. De duivel kwam naar Jezus en zegt, als u werkelijk de Zoon van God bent. Hè, beveel dan dit en dat en dat en dat. U kan toch van deze stenen brood maken. U bent toch de Zoon van God? Natuurlijk, ik zal het laten zien, ben ik de Zoon van God. Als Jezus dat had gezegd, dan had het gedaan geweest, had hij ingespeeld, amen, op de verleiding van de duivel. Maar hij zei, nee, ik ken het woord van God. En het woord zegt dat ik dit niet mag doen, want anders geef ik toe aan mijn eigen trots. En hij deed het niet. Hij stond op het woord van God en zei, at van het brood, halleluja, dat zijn vader hem had gegeven. Halleluja. De wil doen van de Heere God is van zijn brood proeven. Zijn wil is dat niemand de gemeente hoeft te verlaten om ergens anders zijn brood te gaan halen. Zijn wil is dat je telkens dat je hier door de deuren komt, dat er vers brood geserveerd staat op het altaar en dat je daar dan ook van proeft. Want het heeft geen nut dat het brood hier op het altaar ligt en je blijft gewoon op je stoel zitten en je hebt de oren dicht en je mond dicht. Maar we moeten de Heer prijzen in het land van Juda voor zijn goedheid en zijn barmhartigheid. En dat zorgt ervoor dat er een honger komt. En in het huis van brood moet je hongerig zijn om van het brood te eten. Als je al vol zit en verzadigd bent, dan ga je geen brood eten. Amen. Dus je komt binnen en je begint de Heer te prijzen. En wanneer je de Heer begint te prijzen, daalt zijn aanwezigheid meer en meer neer. En begin je te beseffen van je onvolmaaktheden. Dan begin je te beseffen van hoe heilig hij is, hoe onheilig ik ben. Dan kan je alleen maar zeggen, Heer, bedek me met uw genade. Amen. Ik ontvang uw genade. Ik ontvang uw woord. Ik dacht dat ik verzadigd was, maar ik zie dan dat ik eigenlijk verzadigd zit met oud brood. Met schimmel erop. Dus geef me nieuw brood, Heer. Niet van een Aldi, maar uit de bakkerij van de hemel. Halleluja. En dus we komen binnen het land van Juda. En we prijzen hem. Hij is het steeds waard. Ben je klinkt misschien cru. Ben je stervende? Prijs de Heer. Prijs de Heer. Ben je in de fleur van je leven? Prijs de Heer. Heb je een goede job? Prijs de Heer. Ben je werkloos? Prijs de Heer. Prijs de Heer op alle momenten, want hij is het waard in alle momenten. En er is geen enkel excuus dat de mens kan geven om God de prijs te weerhouden. Hij is oppermachtig, hij blijft het, hij is alwetend, hij verandert niet. En hij wil je vandaag laten weten dat hij nog steeds op de troon zit. Hij regeert nog steeds en hij weet wat er gaande is. Ik weet, soms is het moeilijk. Maar vanuit het offer, vanuit het moeilijke moment, dat is ook een prijs. Je moet daar niet de hypocrieën in zitten. De Heer kijkt naar je gebroken hart en wanneer je op je knieën gaat. En je roept uit naar hem, dat is hem prijzen. Halleluja. En we willen je vandaag laten weten dat er vers brood is op het altaar. En voor ieder wat wil. Heb je bruin brood graag, wit brood, granenbrood, lichtgrijs brood, Samsonbrood. In de gemeente van God gebeurden allerlei wonderen, mirakels, tekenen, genezingen. Mensen die de Heilige Geest ontvangen. Mensen die vergeven worden van hun zonden. Wat jij nodig hebt vandaag, uw spirituele nood, kan geserveerd worden. Je moet alleen het komen halen. Amen. Soms verlangen we een of andere hocus pocus show. Soms verlangen we profeten die naar ons komen en die ons direct de weg gaan wijzen voor de rest van ons leven. En zeggen van, jij gaat een kapsalon openen volgende week en je gaat dit en dat op je pad komen. Maar het prediken van Gods woord is het brood. Amen. Halleluja. Al de rest daar rond zijn extra's. Ik weet niet wat God voor jou in petto heeft voor de rest van je leven. Ik ben zo geen profeet die jou persoonlijke profeties geeft. Maar ik weet wel, het woord van God is bevredigend voor iedereen. En als je goed oplet, zit er een woord in voor iedere persoon. Amen. Voor iedere week. Toepasbaar voor de situatie. Er zijn momenten geweest dat ik heb gepredikt. En ik dacht van, amai, dat was zwaar, dat was moeilijk. En achteraf komt er iemand naar mij en die zei van, wauw, dat was een goed woord, dat was echt voor mij. En ik dacht van, echt? Ik voelde het niet. Maar die personen voelden het wel. Amen. Dus het woord van God is gezalfd, het brood is er. Halleluja, voor ieder wat wils. Als we maar komen in het land van prijs en onze oren en zeggen van, Heer, wat heb je vandaag? Waarom predik broeder Bart over het huis van brood? Is er misschien in mij een verlangen om ergens anders mijn brood te gaan zoeken. Ja, het kan zijn. Ik predik tot jou. Ga niet weg uit de gemeente. Verlaat Jezus niet. Verlaat zijn genade niet. Want kijk wat er gebeurt met mensen die een toevlucht hebben gezocht in de wereld. Rut 1 vers 6. Ze gingen dus weg naar het land van Moab. Hè? Voor een tijdje. Een tijdje. Oh, maar even. En tot in hongersnood gedaan zijn, komen we wel terug. Totdat terug kwam ambiance in de ketens en dan komen we terug in de gemeente. Zo denken mensen. Ja, het is een beetje moeilijk aan het gaan. De predik niet meer voor. Misschien moeten wij iets anders gaan proberen. Voor een tijdje. Maar komen we terug. En toen Naomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken. En dat het weer te eten had. Ondertussen al 10 jaar voorbij, denk ik. Hè, als ik goed heb gelezen in Rut 1. Maakte zich samen met haar 2 schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Dit verhaal doet me denken aan de parabel van de verloren zoon. De verloren zoon had de erfenis gevraagd van zijn vader en ging in een ander land wonen. Daar verspeelde hij al zijn weelde en kwam al snel in nood te zitten. Dan kwam hij tot bekering en dacht aan het huis van zijn vader waarin hij vroeger leefde en dat zelfs de dienaren van zijn vader het beter hadden dat hij die nu onder de varkens leefde en het voedsel van varkens aan het eten was. En hij dacht ineens, hey, had ik het vroeger niet beter, daar in het huis van mijn vader. En dus komt in een ander land en je hoort ineens, ah, was het eigenlijk was het daar nog niet zo slecht. Is het niet frappant dat mensen alleen terugkomen als alles oké is? Als er terug leven in de zaak is, als het moeilijk wordt in bepaalde gemeenten, als er wat hongersnood is, als de predikant niet meer op zijn top is, dan verlaat ze de gemeente op zoek naar iets anders. En in plaats van te blijven en mee te werken en mee te bidden en mee te ondersteunen, want God wil ieder van ons gebruiken om een pilaar te worden, een sterke rots in de rots. Amen. God laat toe dat er spiritueel droogtes komen, zodat onze wortels dieper kunnen gaan op zoek naar water, zodat we steviger kunnen worden en meer gebouwd worden op een stevig fundament. Maar dat is natuurlijk niet leuk. En dus we willen weggaan en wegtrekken naar ergens anders, waar dat er meer ambiance is en dat we niet te veel moeten doen. Want kom, give it to me. Maar wanneer het droger is, dan moet jij meer gaan werken. Dan moet je meer gaan helpen. Moet je vroeger komen. Moet je op tijd komen. Moet je mee gaan bidden. Halleluja. Moet je een keer iemand opbellen. Dan moet je een keer vragen, hey, is er iets dat ik kan doen? Want ik zie dat je het nou moeilijk hebt. Misschien kunnen wij iets doen voor je. En zo zorg je ervoor en God orchestreert dit, zodat je dieper je wortels kan brengen. Ik wil niet dat je sensatiezoekers wordt, zoekers van mirakels, zoekers van wat God voor mij kan doen. Dat is niet goed. Je moet denken van wat, hoe kan ik de Heer dienen, hoe kan ik zijn wil doen. Sommige mensen zijn maar op 1 ding uit en dat is een beter leven voor hunzelf. En zij zien God en zijn woord als een amulet dat goed geluk brengt. Maar de Heere God is niet een God waarmee we spelen. Amen. Hij is niet dom. Hij is niet dom dat we hem kunnen verschalken met onze leugens. Hij ziet doorheen alles. Hij kent onze motivaties. Ja, mensen komen voor iets te ontvangen. En dat is goed, want mensen komen voor brood. Amen. En we dienen ze brood. Maar soms zien we dat ze alleen maar komen voor brood en de vis. Althans de meeste. En dat is perfect normaal. Dat is menselijke natuur. God laat dit toe. God zegent ook de mensen door het brood en de vis te vermenigvuldigen. God laat zien daardoor hoe goed hij is en hoe barmhartig hij is en geduldig. Maar er komt een moment. Zoals in Jezus zijn relatie met zijn volgelingen. Dat Jezus zijn leer gaat doordringen. Oh, mensen mogen komen om te ontvangen en te geven. Mirakels steken en wonden. Oh, het gebeurt allemaal. Maar er komt een moment in uw relatie met God. Dat Jezus zijn leer gaat doordringen en hij gaat dingen vragen van, hou jij van mij of hou je van de dingen die ik je kan geven? En dat is, hou je van de voorziener of hou je van de voorzieningen? Hou je van de genezer, hou je van de genezing? Wil jij soms ook weggaan? Is dan het woord. Wil jij soms ook, nee, ik zit toch in de gemeente, ik zit toch hier, elke week ben ik hier. Ja, je bent hier, maar hier ben je er mee. He? Je bent al weggegaan met je hart. Je komt om dat traditie, snap je? Ik zeg niet dat hier van toepassing is van iemand. Maar dat is wat het meeste gebeurt. Er komt een moment in je leven waarin je geloof zal getest worden. Waarin je liefde voor hem in het vuur zal getest worden. Om te zien of het eruit zal komen als puur goud. Of als het wordt opgebrand. En het was niets meer, je geloof, dan hete lucht. Laat me terugkomen naar Naomi. Naomi kwam terug in het land van Moab. Kwam uit het land van Moab. Waar ze 10 jaar had geleefd. Zonder een woord van de Heer. Zonder het echte brood van de Heer. Want ze zat niet in Bethlehem. Ze zat in Moab. En wat blijkt, ze was bitter en kwaad. Ze had haar man. Ze had reden om bitter en kwaad te zijn. Ze had haar man en haar 2 zonen verloren. En ze bleef achter met 2 schoondochters. En 1 daarvan, Rut, besloot om met Naomi terug te gaan naar Bethlehem. De andere besloot om in Moab te blijven. Kan je een beetje begrijpen, in die tijd, als je geen man had, als je geen zonen had, dan was ze ten dode opgeschreven bij hem. En dus ze besloot toch terug om te gaan naar Bethlehem. Lees even met me, Rut 1, vers 19, vers 21. Zo gingen ze samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Maar ze herkenden ze nog na 10 jaar. Overal in de stad riepen de vrouwen, dat is toch Naomi. Maar ze zei tegen hem, noem me niet Naomi. Naomi kan worden vertaald als de gelukkige. Noem me Mara. Mara kan worden vertaald als de bittere. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. En toen ik hier wegging, had ik alles. Maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd. Nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan. Het is raar, hè? Ze zegt toen ze het huis van brood Bethlehem verliet, had ze alles. Maar waarom gaat ze dan weg? Omdat je nu begint te beseffen, in Moab kan je niets vinden dat je nodig hebt. Ik had alles wat ik nodig had eigenlijk in het huis van brood. En nu komt ze terug met lege handen. Meer nog, ze komt terug met een bittere bagage en vol met kwade gevoelens ten opzichte van God. Dat is wat het land van Moab doet. Altijd de schuld doorschuiven. De ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Hij heeft me dit aangedaan. En ze komt terug als een Mara, een bittere, zonder man. Zonder haar 2 zonen, die allemaal gestorven waren. Het enige met wie ze iets had, was Rut, haar schoondochter, die bij haar bleef. Maar zij was een Moabitische. Een Moabitische. En ze komt in het land van Israël. Een Moabitische is een heide, was niet echt welkom. Naomi had dus met andere woorden niets meer. Geen man om haar te onderhouden, geen zoon om haar te onderhouden. Maar ze was teruggekeerd naar de plaats waar ze behoorde, het huis van brood. In het land van prijs. En als wij onze schuilplaats in hem vinden, gaan we bescherming vinden tegen de stormen des levens. Ik zeg niet dat het niet meer gaat regenen. Amen. Ik zeg niet dat er geen orkanen meer gaan komen. Maar je zal bescherming vinden. Je zal bemoediging vinden. Je zal een plaats vinden waar er nog steeds brood wordt gegeven. En Naomi, ook al was ze bitter. God, vanaf het moment dat zij terugkwam in Bethlehem, begon God een heel plan in werking te stellen. Om alles wat ze verloren heeft, terug te herstellen. Lees het daar zelf maar verder hoe dat de Heer heel die situatie omdraait. Van een weduwe dat eigenlijk alleen moet gaan zorgen voor haar en haar schoondochter. Dat de Heer dat door middel van Boas, een type van Jezus Christus, onze verlosser. Halleluja. Alles terug begint te herstellen vanaf het moment, niet in Moab, maar op het moment dat ze de stappen zetten om naar Bethlehem terug te gaan. Halleluja. Als we vluchten van zijn gemeente, van zijn woord, van zijn brood, van zijn genade, van zijn liefde, dan vluchten we weg van zijn bescherming. En zal de duivel met jou spelen als een kat met een bal. En je zal Mara worden. Nee, blijf in zijn genade. Blijf tijdens de storm. Blijf tijdens de hongersnood, want er komt een betere tijd. Er komen tijden van overvloed. Blijf hier, want God is bezig met een plan te maken om het oké te maken. Blijf de Heer prijzen. Vlucht niet uit Juda. Blijf hem prijzen. Halleluja. Het verhaal van Naomi, is hier niet gedaan. En ik eindig met dit. Zoals ik heb gezegd. Had ze haar schoondochter meegenomen, een Moabitische. In de ogen van Israëliet was dat een vreemdeling. Iemand die geen deel uitmaakt van hun volk, van hun cultuur of van hun God. Maar God was genadevol, Omdat Rut had gekozen om bij Naomi te blijven. Kijk, dit is wat ze zegt, Rut 1, vers 16. Dank u, Jezus. Rut 1, 16. Maar Rut antwoordde: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan. Weg van u. Dit is Rut die spreekt. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Ze roept de Heer aan. De Heer in drukletters. Yahweh is mijn getuige. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Dit is een Moabitische. Iemand die de Heer niet kent. In principe. Misschien heeft ze gehoord van Rut over Yahweh God. Maar ze stond klaar om een verbond aan te gaan met de God van Israël. Met Yahweh. En de Heer zegende haar. Zij was trouw. En omdat ze trouw was, zegende de Heer. En in hoofdstuk 4 kunnen we lezen hoe haar trouw werd beloond met een man, Boaz, die trouw was aan haar en trouw bleef. Dus als we trouwheid zaaien, zullen we trouwheid oogsten. Halleluja. Op de een of andere manier zal je het oogsten. En je moet soms doorgaan, moeilijke momenten en moeilijk, maar vertrouw op God. Als je trouw en rechtvaardigheid en liefde begint te zaaien in de naam van Jezus, dan zal je het ten gepaste tijden ontvangen. Zij was klaar om haar thuisland Moab te verlaten, om naar het huis van brood te gaan, ook al was ze er niet door verplicht. Ze had even hoe kunnen zeggen, ja, Rut, Salukus, ja, sorry, uw zoon, mijn man, trekt uw plan, ik blijf hier wel bij mijn familie. Maar nee, zij volgde Naomi naar het land van hoge prijs. Zij verliet haar land van afgoderij en mensenoffers, idolatrie en zo verder. En ze ging naar een land waar er maar één God is, één geloof, één gemeente, één Heer. Naomi wist in het begin niet wat ze in haar handen had. Een Moabitische, een vreemdeling. Geen man, geen zonen, niets meer. Alleen deze vreemdeling, dat kan God toch niet zegenen. Maar Rut was zeer nederig en gehoorzaam. En uiteindelijk kwam alles goed. En weet je wat? De zoon die voortkwam uit Boaz en uit Rut, werd genoemd Obed. En Obed werd de voorvader van Isaïe. En Isaïe de voorvader van David. En David de voorvader van onze heiland Jezus Christus. Rut de Moabitische, die eigenlijk geen deel mocht uitmaken van de lijn van Israël. Maar werd opgenomen doorheen genade en geloof. Omwille van haar geloof. En trouwheid in de God van Israël. Halleluja. Besloot de Heer, weet je wat? Ik ga daar een speciale zegening voor klaarmaken. Halleluja. Boaz, amen, die man gaat ermee trouwen en brengen een nakomeling verder, waaruit uiteindelijk Jezus Christus, onze verlosser, wordt geboren. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Kom allemaal recht aan. Dank u, Jezus. Dat is wat er gebeurt wanneer je kiest. Ik blijf in het huis van, ik blijf in zijn genade. Ik blijf op hem hopen. Ik blijf naar hem toezien. Ik blijf in het land van prijs vertoeven. Want als ik het niet doe, ga ik in het land van bitterheid. Ik ben een Naomi, de gelukkige. Ik wil zo blijven. Want als ik wegga 10 jaar later, ben ik bitter. Ben ik kwaad, geef ik iedereen, Jan en alle man, de schuld. Maar God is goed. Hij blijft trouw. Ook al vallen we, hij blijft trouw. Hij blijft ons terugtrekken met zijn geest. Naar Bethlehem. Het is een symboliek van waar Jezus vertoeft.